Gemeente, dat sacrament van het heilig avondmaal, in de aankondiging van deze avond, werd het genoemd Christus zorg voor het zwakke. En dat is inderdaad een belangrijk aspect van de viering van dat sacrament. Het is een van de bewijzen van de welwillendheid en van de zorg en van de liefde van Christus voor zijn kerk. Hij is de Zoon van de God van Psalm 103. Net als die vader met een hoofdletter die op teder kroost in bewogenheid neerziet, zo ziet ook de Heere Jezus in bewogenheid neer op de zijnen. En hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet hoe klein van moed en van krachten ze zijn. En daarom komt hij hen ook in de strijd van hun geloof, in de aanvechting die op hen afkomt, komt hij hen onder andere via het avondmaal te hulp. Maar er zijn natuurlijk meer dingen over het avondmaal te zeggen. Behalve dat het zorg is van de Heere Jezus voor het zwakke, is het ook een instelling van de Heere Jezus die wij een heilige instelling noemen, een sacrament, waarbij het om hele tere dingen gaat. Door de werking van de Heilige Geest vindt, als het goed is, aan die tafel gemeenschap plaats tussen de Heere Jezus en de gelovigen. En dat is een tere en ook een kostbare zaak. En zoals het met alle dingen gaat die waarde hebben, die wij kostbaar vinden, gaat het ook bij het avondmaal erom. Dat is niet alleen iets om dan te koesteren, maar ook om zorgvuldig te bewaken. En dat heeft niet alleen maar een kerkelijke kant. En dat heeft niet alleen maar te maken met het feit dat er tafelwachten bij het avondmaal staan, die de ambtelijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad voor de heiligheid van de tafel symboliseren. Maar het heeft ook een hele persoonlijke kant. En dan ook een pastorale kant. Als ik zelf iets besef van de heiligheid van dat sacrament, dan kunnen die vragen persoonlijk levensgroot voor je zijn. Voor wie is dat avondmaal? En zou het ook voor mij kunnen zijn? En hoe kun je dat dan weten, dat je ook zelf persoonlijk geroepen wordt als de nodiging uitgaat? En als je dan geroepen wordt en je mag opstaan en toelopen, hoe zul je dan ten avondmaal gaan? Nou, u hoort het al wel en u wist dat ook al wel. Vragen te over rondom dat kostbare sacrament. Een goede gedachte van de broeders kerkenraadsleden toen wij ons bezonnen op het nieuwe winterseizoen, om daar nou eens een hele winter via de bijbellezingen bij stil te staan. En om dan als uitgangspunt te nemen dat aloude, 450 jaar oude, klassieke avondmaalsformulier, waarvan ik hoop dat u gaandeweg deze winter ook steeds meer de overtuiging krijgt, wat is ook dat kostbaar. Een van de geschenken die de kerk van de reformatie ons heeft nagelaten. We gaan dan vanavond, gemeente, letten op dat eerste gedeelte, waar vooral dan die versen uit 1 Korinthe 11 naar voren komen. En we schrijven maar heel eenvoudig boven de bijbellezing het avondmaalsformulier. Drie dingen zijn daarover vanavond aan de orde. In de eerste plaats gaan we letten op het adres. In de tweede plaats op de aard. En in de derde plaats op het doel. Het avondmaalsformulier. Het adres, de aard en het doel van dat formulier. Nou, als we allereerst de vraag stellen naar het adres, dan kan ik daar verschillende antwoorden op geven. En even, ik zal daar niet heel erg veel over zeggen, maar toch een klein stukje van de achtergronden. Het allereerste adres, wat is dat in de tijd geweest? En dan moet je terug inderdaad naar de tweede helft van de 16e eeuw. In hetzelfde jaar moet u weten dat in Heidelberg de catechismus verscheen. En de catechisanten die er vanavond zijn, die horen dat te weten. 1563. Het is in datzelfde jaar, in november, dat Frederik van de Pfalz aan Olevianus, een van de opstellers van de catechismus, opdracht geeft om een avondmaalsformulier samen te stellen. En Olevianus heeft daarvoor niet alleen maar de Bijbel gebruikt, dat was natuurlijk zijn uitgangspunt, maar hij heeft daarvoor ook geput uit allerlei geschriften die op dat moment al voorradig waren. Zo heeft hij gebruik gemaakt van de liturgie van Calvijn uit Genève. Hij heeft ook gebruik gemaakt van een avondmaalsformulier wat er al was in de vluchtelingengemeente van Londen. Vanwege de dreiging van de Spaanse inquisitie waren ook vanuit ons land allerlei mensen op de vlucht geslagen. Zaten er heel wat mensen in Londen bij elkaar in de kerk. Nou, daar heeft Olevianus gebruik van gemaakt. En vervolgens, toen zijn formulier klaar was, werd het onder andere gebruikt in nog een grote vluchtelingengemeente die in Duitsland bestond, in Frankentaal. En voor het gebruik door Nederlanders is het formulier van Olevianus toen vertaald door iemand die u ook allemaal kent, Dateen, de man van de oude psalmberijming. Maar het is wel goed om dat even aan te stippen, we gaan daar verder niet op in, maar dat u even helder hebt voor wat voor mensen is dat avondmaalsformulier in eerste instantie geschreven. Het eerste adres, dat zijn die mensen in die vluchtelingengemeenten. Mensen die nog maar net van Rooms protestant geworden zijn. Die de ouwel hebben ingeruild voor brood en wijn. Die daar ook hun leven door bedreigd zien worden. En die nu uitzien naar onderwijs, bijbels, reformatorisch onderwijs. Wat heeft dat avondmaal nu te zeggen? En ik geloof, gemeente, dat niet alleen de mensen in 1563 dat onderwijs brood nodig hadden, maar wij toch ook. Daarom bent u hier ook vanavond. Ja, ik kan dan met het oog op onszelf nog een keer de vraag stellen, wat is nou het adres van het avondmaalsformulier? Wie worden er nou aangesproken? En kijkt u nog eens even dan naar die eerste zin van het formulier. Ik lees hem maar even voor. Het begint zo. Geliefden in den Heere Jezus Christus. Wie zijn dat? Ja, bij de voorstudie maak je gebruik van verschillende verklaringen. Ik kwam bij een verklaring van een broeder uit de gereformeerde gemeente de opmerking tegen. Hier worden Gods kinderen aangesproken. En met alle waardering en hoogachting voor deze broeder. Maar ik geloof toch niet dat je het zo moet zeggen. Dat zou namelijk betekenen dat het formulier van meet af aan een tweedeling in de gemeente gaat bewerken. Hoort aan, zegt dat formulier dan tegen Gods kinderen. En die mensen dan die dat niet zijn, die mensen die zich daar niet bij kunnen rekenen of durven rekenen, mogen die meeluisteren? Zijn die ook aangesproken? Of worden die niet aangesproken? Het zou de gedachte kunnen voeden, en daarom leggen we daar even de vinger bij, dat wat vanaf deze regel aan de orde is, dat dat niet voor iedereen in de gemeente even belangrijk is. En dat is een onjuiste gedachte. Kijk, je hoeft geen avondmaal gevierd te hebben om in de hemel te komen, jonge mensen. Er zijn ook jongeren vanavond in de kerk. Laten we dat ook heel duidelijk zeggen. Er zullen ook in de hemel mensen komen die hebben nooit dat avondmaal gezeten. Niet gedurfd, niet gekund, niet geweten hoe ze er komen moesten. Maar als ze een waar geloof hadden, komen ze zeker in de hemel. Avondmaal op zich is niet heils noodzakelijk. Maar wat in dit formulier aan de orde gaat komen, en daar zult u over 14 dagen meer over horen, over die stukken van de zelfbeproeving. Die stukken waarvan de catechismus heeft gezegd, dat moet een mens absoluut kennen, wil die getroost leven en een keer zalig sterven. Die moet je allemaal kennen, gemeente. Die moet je vroeg of laat leren kennen. Avondmaalganger of niet, verzekerd of bekommerd. Maar we moeten allemaal kennis hebben aan ellende, verlossing en dankbaarheid. En we moeten allemaal een nieuw hart van de Heilige Geest krijgen. Een hart dat zich aan Christus vastklampt. Allemaal. En iemand zegt, dominee, u sprak net de gedachte tegen dat het avondmaalsformulier geen tweedeling in de gemeente mag scheppen. Maar is er in de gemeente dan geen tweedeling? Er zijn toch onbekeerden en bekeerden? En al zijn er mensen die niet weten waar ze zich bij moeten rekenen. Maar uiteindelijk zijn er toch twee soorten mensen, ook in de kerk. En daarom is het toch ook niet zo vreemd dat je ook op een avondmaalzondag ziet. Er zijn twee soorten mensen. Er zijn mensen die niet gaan en er zijn mensen die wel gaan. Inderdaad. Maar dat mag nooit een zaak worden om gewoon te vinden en om in te berusten. Wij kunnen wat dat betreft van de kerk van de reformatie nog veel meer leren dan wij denken, gemeente. Want als wij onze belijdenisgeschriften uit de 16e eeuw op ons laten inwerken, dan weten die belijdenisgeschriften gerust van de werkelijkheid van een gemeente. Die weten, ik noem het met een term uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat er onder de mensen van de gemeente ook hypocrieten zijn. Mensen die het ware geloof missen. En die dat soms voor een ander verbergen, soms weten ze het zelf niet eens dat ze dat geloof missen. Maar er is kaf onder het koren. Maar als je de formulieren leest die de kerk van de reformatie ons nagelaten heeft, zult u nergens één passage kunnen aanwijzen waarin dat gegeven wordt berust. Integendeel, juist als de formulieren de gemeente aanspreken, merk je keer op keer, daar neemt de kerk geen genoegen mee met kaf onder het koren. Daar mag de kerk geen genoegen mee nemen, want de schrift neemt er geen genoegen mee. Ik herinner mij een gesprek met een predikant, jaren geleden, die tegen mij, ik was nog maar net begonnen, zei, ja, het feit dat je op mensen in de gemeente stuit die ongelovig zijn en onbekeerlijk zijn, daar moet je mee leren leven, joh, want het is niet anders. Ik zei, het was misschien wel een beetje wat brutaal, maar het was wel gemeend. Ik zeg, ik ben niet van plan. Zou de Heere Jezus het goed vinden dat er onbekeerden in de gemeente zijn? Zou de Heilige Geest er genoegen mee nemen dat er mensen zijn die niet willen en die niet komen en die niet buigen? De formulieren nemen er ook geen genoegen mee. En je merkt, dat zei ik, aan de manier waarop wij allemaal worden aangesproken. Misschien heeft u zich daarbij een doopsbediening ook wel eens over verbaasd. Dat er hier dan ouderparen staan, en wie dat dan ook zijn, in maart of in oktober, en iedere keer wordt hetzelfde tegen die mensen gezegd. Geliefden in de Heere Christus. En iemand zei wel eens op catechisatie, dominee, kun je dat tegen iedereen zeggen? Dat moet je tegen ze allemaal zeggen. Niet om een soort veronderstelde wedergeboorte erop na te houden en te zeggen, mensen, we zien elkaar allemaal aan voor lieve kinderen van God. Nee, als een appel op het geweten. Dat ieder die aangesproken wordt in de gemeente, alle belijdende leden, het appel krijgen. Mens, word wat je heet te zijn. Je hoort bij een gemeente die naar Gods naam genoemd is. Maar vraag het je dan elke keer maar af, als die aanspraak klinkt, is dat voor mij ook waar? Leef ik op die hoogte? Ben ik een geliefde in de Heere Jezus Christus? Nou, u begrijpt, gemeente, dat dat eerste stukje van de Bijbellezing dan vanavond al een heleboel hele indringende vragen op kan leveren. Ik stip ze zomaar even aan, want de tijd is natuurlijk kostbaar. Maar dat zou bijvoorbeeld een hele indringende vraag kunnen opleveren aan het adres van iemand die misschien wel gewend geraakt is aan het feit dat hij wel een keer belijdenis deed, maar dat er nooit een vervolg kwam. Is dat nog eens nood, beste broeder? Ligt u daar nog wel eens wakker van, lieve zuster? Dat u met uw naam genoemd bent naar een koning die u niet van harte dient? En je zou natuurlijk ook vragen kunnen stellen aan mensen die menen in de gelegenheid te zijn op een avondmaalzondag of rondom een avondmaalsviering te letten op het gedrag van anderen. En als je uitgaat van een tweedeling die er toch is, en jij bent iemand die er nou eenmaal toch niet bij hoort, heb je de luxe om heel goed te kijken naar die ander die aangaat. En hoe gaat die aan? En hoe komt die weer van de tafel? Het gaat ook over u, zegt het avondmaalsformulier vanavond. En de vraag wordt heel persoonlijk bij iedereen neergelegd. Ja, ook bij de jongeren die geen belijdenis gedaan hebben. Los van het avondmaal, los van alles, maar ken je de stukken die je moet kennen om voor God te kunnen verschijnen? Daar gaat het ook om. Ik kan ook heel indringende vragen natuurlijk stellen aan de avondmaalgangers. Want dat is toch nog wel een hele aanspraak, gemeente. Geliefde te zijn, niet in jezelf, nee, in de Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen, door God aangenomen, in liefde, geadopteerd tot zijn kind en erfgenaam, alleen om het borgwerk van de Heere Jezus. Kun je dat zeggen? En als je dan erbij moet zeggen, dat was niet van nature zo, want ik stond er van nature buiten. Kun je dan, als ze daarnaar vragen, uitleggen hoe dat is veranderd? Dat mag toch wel naar gevraagd worden. Als je nou mag zeggen, ook door het naar de tafel komen, dat is nou van mij te zeggen, dat is op mij van toepassing. Ik ben een geliefde van God door zijn Zoon. Vertel eens, hoe is dat nou gekomen? Want je was er een van Adam. En nou ben je er dus een van Christus. Je bent van staat veranderd. Vertel eens, hoe heeft de Heilige Geest dat nou gedaan? Hoe heeft hij daar het woord voor gebruikt? Hoe ben je nou tot klaarheid gekomen? Vertel eens hoe de Heere dat nou werkt. Wat heeft God je nou doen ondervinden? Wat heeft hij gedaan aan je geest? Het zijn vragen, gemeente, die je alleen al ziet voortvloeien uit zo'n eerste regeltje. Het adres van het avondmaalsformulier. Maar ik haast mij naar de tweede gedachte, want wij zouden het ook hebben over de aard van het avondmaalsformulier. En dan mag ik u met vreugde verkondigen, die aard van het formulier is, omdat het reformatorisch is, voluit bijbels. Vindt u dat niet prachtig? Dat zodra je begint te lezen in dit formulier, dat je meteen een heel stuk uit de brieven van Paulus te lezen krijgt. Niet een heel stuk theologie, niet een heel stuk kerkgeschiedenis. 1 Korinthe 11, meteen op de eerste bladzij. En dan nota bene een citaat, let u daar ook op, dat begint met deze mededeling: ik heb van de Heere ontvangen. Dus dat niemand ook kan zeggen, ja, wat we nou krijgen is een stukje gedachte van Paulus, dat is de opvatting van een apostel. Nee, dit komt via deze man bij de Heere vandaan, bij de Heere Jezus. Geeft ook meteen weer klem aan zo'n serie bijbellezingen. Je kan zeggen, ja, het is een formulier en het formulier is de Bijbel niet. Dus is het nou wel een bijbellezing? Nou, ik neem aan dat in de komende weken en maanden er iedere keer een stuk uit de schrift bijgelegd wordt als uitgangspunt. Maar als dat formulier ons vanuit de schrift wil onderwijzen, gemeente, en als dan vanuit de Bijbel teksten en gedachten worden aangereikt, waarvan de Bijbelschrijver zelf zegt, ik heb het van de Heere ontvangen, dan moeten we er wel voor buigen. Ook al zullen er misschien wel, als we er nou eens echt induiken in dat formulier, dingen langskomen, en misschien gebeurde dat vanavond al wel, waarvan je dacht, ik heb er altijd anders tegenaan gekeken. Als de Heere het zegt, gemeente, dan moeten we desnoods onze gedachten bijstellen. En voor het woord moeten we buigen. En als we dan dat gedeelte uit 1 Korinthe 11 eens even bekijken, dan is dat ook weer een bewijs dat er vanavond niemand hier in de kerk is, of voor de kerktelefoon, die zich er niet bij betrokken hoeft te weten. Dan moeten we even natuurlijk een stukje van die achtergrond in Korinthe erbij betrekken. We hebben dat ook wel gelezen toen we bij vers 17 begonnen. U heeft meteen, toen de ouderling dat voorlas, gemerkt, dit is een heel ernstig gedeelte van de eerste Korinthebrief. Want er is veel mis in de gemeente, onder andere met het avondmaal. Nou, dat ging toen nog anders dan bij ons vandaag de dag, jongelui. Wij hebben daar speciale avondmaalzondagen voor, met een voorbereiding en een nabetrachting. In die tijd gebeurde dat veel vaker en werd dat min of meer gekoppeld aan de afsluiting van een kerkdienst. Mensen waren bij elkaar onder het woord geweest, bleven bij elkaar in het kerkgebouw en namen dan gewoontegetrouw eten mee wat gezamenlijk genuttigd kon worden. En dat zouden we vandaag de dag een Amerikaanse maaltijd noemen, hebben we in de gemeente hier ook wel gehad. Iedereen neemt wat mee en dat wordt dan onder de aanwezigen verdeeld. En dat was in die periode dan meteen een gelegenheid tot diaconaal hulpbetoon, want er waren rijken in de gemeente en armen in de gemeente. En die armen konden dan op die zondag in de kerk ook eens een keer goed eten van datgene wat de rijken uit hun overvloed meegenomen hadden. En als dat liefdemaal, waarin onderling men ook op die manier zorg voor elkaar had, afgelopen was, dan stond een van de ambtsdragers in die gemeente op en die zei, geliefde broeders en zusters, hij nam wat brood wat er over was. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Begrijpt u? Zo liep dat ene in het andere over. Maar nou zijn in Korinthe de zaken helemaal scheef gegroeid, zegt Paulus. Hij heeft gehoord van wantoestanden. Je hebt daar dus rijken en je hebt daar dus armen. En iedereen neemt wat mee van thuis om op te eten. Maar wat gebeurt daar in Korinthe? De rijken eten op wat ze zelf meegebracht hebben. En niet te vergeten wat ze meegebracht hebben om te drinken. En die armen zitten maar toe te kijken. Met hun schamele boterham. En dachten jullie, zegt Paulus dan tegen de Korintiërs, dachten jullie dat dat dan zomaar gaat? Dat je op die manier zo liefdeloos met elkaar omgaat en nota bene aan het eind van dat eten, dan staat er iemand op en dan denk je dat je zo avondmaal kan vieren. Als het dan vervolgens gaat over iemand die niet maar iets voor een ander over heeft gehad, maar die zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen voor velen, die de dood is ingegaan om het eeuwige leven te verwerven. Denk je dat je dat kunt combineren? Zo niet, zegt Paulus. Zo kan het niet. En in dat verband geeft hij ze dan ernstig en indringend onderwijs. Onderwijs wat iedereen dan weer op zichzelf terugwerpt, gemeente. Dan gaat het dus over zelfbeproeving. En dan begrijpt u waar dat vandaan komt. Ook jezelf beproeven als het gaat om het kennen van de liefde van Christus. Het gaat om het onderscheiden van de dingen, van het lichaam van Christus. Maar ook het kennen van zijn liefde, zijn zelfovergave. Het kennen, het ontvangen van die eenzijdige, opzoekende liefde van Christus. En dat dat dan uitkomt in de manier waarop je met die broeder en met die zuster omgaat. Blijkt dat in je leven, dat je Christus en zijn geheim kent. En vandaar dat Paulus dus erop hamert, mensen, als er avondmaal gevierd wordt, dan is het goed om eerst eens voor de spiegel te gaan staan. En dan wijs ik u er graag op, dat is ook weer zo'n gedachte waar wij vaak overheen lezen, op wat voor manier Paulus dan het doel van de zelfbeproeving omschrijft. Welk vers is dat? Vers 28 van 1 Korinthe 11. Dat moet u eens op zich in laten werken. Daar staat, de mens beproeve zichzelf om te zien of die wel of niet van het brood zal gaan eten. Nee, er staat, hij beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Professor Wisse heeft daarover gezegd, die rechte zelfbeproeving moet leiden tot rechte avondmaalsviering. Want het is wel een instelling van de Heere Jezus. Doe dat tot mijn gedachtenis. En die instelling moet serieus genomen worden. En daar kun je niet zomaar mee omgaan. Dat snapt iedereen. Dat heilige sacrament kun je niet zomaar. Dat je zegt, ja, nou de Heere Jezus zegt het, dus dan doen we het maar. Nee, van tevoren recht beproeven. Maar die rechte beproeving is gericht op de rechte viering. Dan ben ik weer terug, gemeente, bij mensen die misschien al te gemakkelijk zeggen, het is voor mij toch niet. En ik kan het toch niet. Nogmaals, is dat wel eens nood geworden? Hoe zit u in een voorbereidingsdienst? Kijkt u naar links en denkt u, ik hoop dat hij ook goed luistert? Kijkt u naar rechts in de gedachte, ik hoop dat ze nou eens oplet? Of kijkt u naar binnen? O God, ik ben onbekeerd. Ik sta er buiten. Maar u roept. U heeft vanaf mijn vroegste jeugd een claim op me gelegd. En niet alleen maar de doopsbedieningen herinneren mij aan die claim. Ook de avondmaalsvieringen. Iedere keer het snijdt door mijn ziel. Geliefden in de Heer Jezus Christus. En ik sta er buiten. Heere, zou ik er nog bij kunnen? Zou u mijn hart nog kunnen veranderen? Misschien ben ik dan ook wel bij diegenen in ons midden aangeland die zeggen, dominee, gaat u daar nog eens even op verder. Want als het nou gaat om dat smeken om verandering en dat worstelen met wat ik niet heb, maar wat ik wel zou moeten hebben, zegt u daar nog eens wat meer van. Want dat is nou mijn strijd. Ik voel die claim, ik voel die roeping. Ik lees in de Bijbel, de Heer Jezus die wil dat zijn gemeente tot zijn gedachtenis bijeen is en het brood zal breken. Ik kan er niet toe komen. En weet u wat mijn probleem is, dominee? Dat woord wat daar ook ergens opduikt in 1 Korinthe 11, dat woord onwaardig. Is dat uw probleem? Dat is wat als een mens daarachter moet komen. Ook als kerkganger, Ook als bondeling, ook als beleidend lid. En je zegt, ik kan er helemaal niks mee. Want in één woord is daar mijn leven in getekend. Als de mensen eens wisten. En God weet het. Afgekeurd. Onwaardig. Toch proberen om u wat verder te helpen. En dan gaan we het niet moeilijk doen als het gaat om taalkunde, maar toch even een klein detail uit 1 Korinthe 11. U heeft het misschien toch niet helemaal goed gelezen toen het ging over onwaardigheid. Ziet u bijvoorbeeld aan het eind van dat cursieve stukje dat dat woord iets langer is dan wij het net gebruikten? Niet onwaardig, maar er staat onwaardiglijk. En dan kijk ik weer even naar die jongelui die Nederlands op school hebben. Je weet het toch wel wat het verschil is tussen een bijvoeglijk naamwoord en een bijwoord. Een bijvoeglijk naamwoord slaat bijvoorbeeld op een persoon. Een onwaardig iemand. Maar onwaardiglijk slaat niet op die avondmaalganger, maar op de manier waarop die komt. Op onwaardige wijze avondmaal vieren. Zoals ze in Korinthe deden. Zo kan het niet. Je bewijst door de manier waarop je ermee omgaat dat je geestelijk geen zicht hebt op de dingen. Het lichaam van Christus niet onderscheidt en de liefde van Christus niet peilt. Zo kan het niet. Het gaat om een waardige viering. Maar die avondmaalgangers die komen, gemeente, die mensen. Ach, die zijn en die blijven in zichzelf onwaardig. Juist zij. Mensen die iedere 3 maanden de 3 stukken van de zelfbeproeving horen voorlezen. En bij het eerste gedeelte doen ze het hoofd al naar beneden en zeggen ze, Heer, zo is het. Mezelf vanwege mijn zonde en vervloeking mishagen. En als ze de week daarop in het 2e gedeelte van het formulier iets horen over midden in de dood liggen, dan zeggen ze, Heer, dat ben ik. Nou, alles wat ik gekregen heb, alles wat ik van u te leren had, alles wat ik beleefd heb, maar in mezelf onwaardig. En dat is nou het wonder, gemeente, niet alleen van avondmaal vieren, maar dat is nou de paradox van het hele evangelie. Ik heb u dat pas geloof ik nog ergens gezegd. Het evangelie zet alle dingen op ondersteboven, alles. Wie nou onwaardig is en daarmee bij God terechtkomt en gaat buigen en voor dat recht moet buigen en alles gaat toegeven. Verderop wordt het gezegd, die wordt nou voor een waardige medegenoot van de tafel van Christus gehouden. Begrijpt u? Hij is het niet. Dat is met de rechtvaardigmaking ook zo. God verklaart iemand rechtvaardig die goddeloos is. Hoe kan het? Ja, dat is goddelijk. Maar dat is de paradox van de evangelie. Goddelozen worden gerechtvaardigd. Onwaardigen worden waardige medegenoten van de tafel. En we gaan straks aan het eind van de dienst met Maria zingen. Alles keert God in het evangelie om. Die stout zijn op hun macht heeft die versmaad veracht. Gestoten van de tronen. En hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. Onwaardig ziet hij aan voor waardig. Vanwege de waardigheid van het offer van Christus. En als ik het over de aard van het formulier zou hebben in het 2e punt. Ik ben begonnen te zeggen het is een Bijbels formulier. Maar vindt u het dan ook niet een pastoraal formulier? Daar hopen we toch deze winter ook nog vaak van onder de indruk te komen. Zowel in de ernstige vermaning aan het adres van hen die in hun zonde vastzitten. Zowel in de bewogen bemoediging van de bezwaarde en de verslagen harten der gelovigen. Pastoraal. Gemeente, ik ga naar het laatste punt. We zouden het ook nog hebben over het doel van het avondmaalsformulier. Waarom lezen we dat in de week van voorbereiding? Waarom lezen we dat vlak voor de viering? Nou, ik heb net het woord waardig laten vallen. Om te komen tot een waardige viering van het sacrament. Want nogmaals, we hebben het niet over niks. We hebben het over een instelling van de zaligmaker. Een heilige inzetting. Iemand zei, het is als het ware de verlovingsring die de bruidegom bij voorbaat geeft aan zijn bruid, voordat hij er straks in statie in zijn woning voert, krijgt ze alvast een ring om van zijn liefde zeker te zijn. Je kan ook zeggen, het is een kus van de bruidegom op de mond van zijn liefste, die weer eens zeker mag weten, ik voor u, ik ben uw heil alleen. Dat hoort vanwege het heilige karakter ervan, omdat het om zulke tere dingen gaat, gemeente, waardig te gebeuren. Er mogen geen parels voor de zwijnen gegooid worden. Want dan kan de toren van God ontbranden, hoorden wij ook uit het slot van 1 Korinthe 11. En daar heb ik toch ook even de vinger bij leggen, gemeente. We hebben het wat dat betreft over ernstige dingen. Want dat het in Korinthe helemaal niet goed zat met die avondmaalsviering, hadden ze al ergens aan kunnen merken, zegt Paulus. Waarom zijn er zoveel mensen ziek? Waarom zijn er zoveel gemeenteleden soms al jong overleden? Wat had de Heere daar nou in te zeggen? Vers 30, dat er velen onder u zijn die zwak zijn, die krank zijn en die slapen, die zijn ontslapen. En dat is een tekst, gemeente, waar je op allerlei manieren natuurlijk mee om zou kunnen gaan. Iemand zou daar ook op een angstige manier mee om kunnen gaan. Maar laat zo'n woord ons liever brengen tot dat gebed wat we straks aan het eind van de Bijbellezing zingen. Dat is denk ik de beste manier om daarmee om te gaan. Dat ieder voor zichzelf, onder vier ogen voor het aangezicht van de alwetende God, dat gebed van David bidt. Heere, doorgrond mijn hart. Is er bij mij, niet drie banken verderop, daar heb ik niks mee te maken, maar is er bij mij een schadelijke weg? En wilt u mij er dan van afhalen? Dat ik niet degene ben die als een aagan een ban in het leger zou brengen. Dus de ene kant, gemeente, van het doel waar het om te doen is, van het formulier en van de viering. Niet om angstig te worden, zei ik net al, want als we nou volgende keer verder gaan, dan zal de eerste zin van het vervolg zeggen, opdat wij tot onze troost des Heren avondmaal mogen vieren. Vergeten we dat niet, gemeente. Het is niet een zondag om angstig te zijn, het is een vreugde voor een gemeente die mag zien hoe God zijn volk gaat vertroosten. Maar er zit ook nog een andere kant aan. Want alle dingen, gemeente, binnen en buiten dit kerkgebouw, moeten vroeg of laat meewerken aan de ere Gods. Toch, daar zijn wij voor gemaakt. En daar zijn alle dingen, zeker in de christelijke gemeente, op gericht. Het moet gaan, het moet uitlopen op de eer van God in Christus. En zo zit er ook die kant aan. Wat betekent de viering van het heilige avondmaal nou voor de Heere Jezus? Als we het hebben over het doel, denkt u daar ook aan. We zijn vaak heel erg met onszelf bezig in zo'n voorbereidingsweek ook en in zo'n dienst en in zo'n nabetrachting. Maar u weet toch wel dat de Heere Jezus ook zo zijn gevoelens heeft bij het vieren van het avondmaal met de zijnen. Dat heeft hij bij de eerste keer toen het gevierd werd zelf gezegd. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden eer ik lijde. En daarom is het ook een goede gedachte om ons af te vragen, hoe kan de Heere Jezus nou aan zijn eer komen door de viering, de rechte viering van het avondmaal? Nou, daar geeft 1 Korinthe tenslotte ook nog aanwijzingen voor, gemeente. Dan gaan we stoppen. Als ik het goed gelezen heb, geeft Paulus daar 3 dingen voor aan. Waardoor de Heere Jezus centraal komt te staan en uiteindelijk glorie ontvangt. In de viering van het sacrament. In de eerste plaats, als de zijnen het sacrament gebruiken tot zijn gedachtenis. Dat is een eerste lijn in de viering van het avondmaal. Denken, terugdenken en de tekenen die voor je ogen gebroken en vergoten worden, helpen je daarbij terugdenken aan Goede Vrijdag. Aan dat kruis, aan dat geteisterde lichaam, aan dat bloed dat op de aarde afdruipt. Aan de hel die zich geopend heeft. Het bittere lijden en sterven. Maar goed bedenken, avondmaal vieren is geen dodenherdenking. Zwingli, een van de vroege reformatoren, is daar eigenlijk een beetje in blijven steken. Die zei avondmaal vieren, want die wou helemaal van dat Roomse gedoe af. Hij zegt, voor mij is het alleen maar terugdenken aan wat er 1500 jaar geleden met de Heer Jezus gebeurd is. Luther en Calvijn zeiden, het is meer. Wij denken niet alleen aan hem die voor ons is gestorven. Dat is dodenherdenking. Maar door de Heilige Geest oefenen wij aan de tafel gemeenschap met hem die voor ons is opgestaan. Dat ook. We hebben een levende Christus. In de tweede plaats, gemeente, avondmaal vieren is ook volgens 1 Korinthe 11 verkondiging. Verkondig de dood des Heren. En daar hoort weer een hele indringende vraag voor avondmaalgangers bij. Ik kan het ook niet helpen. Maar neemt u dat eens mee. Bent u zich bewust, avondmaalgangers, dat u een boodschap uitstraalt als u hier zit? Welke boodschap is dat? En die boodschap die u uitstraalt de dag na het avondmaal, als ze u op straat tegenkomen, of als ze u horen praten, als ze u waarnemen, want er wordt dan toch naar je gekeken. Terecht of niet, maar het gebeurt. Wat verkondig je dan? Iets waarvan een ander zegt, dat wil ik ook hebben. Of iets waarvan een ander denkt, ik weet niet of ik daar jaloers op moet zijn. Verkondig de dood des Heren. Daar hoort ook een leven bij, gemeente. Van iemand die weet wat het is om te delen in het lijden. In de dood en in de wederopstanding van Christus. In de derde plaats, totdat Hij komt. Iemand zei eens een keer, avondmaal vieren is achterom zien, gedenkt de dood des Heren, doe dat tot mijn gedachtenis. Het is opzien, want je hebt gemeenschap door de Heilige Geest met de levende Christus. Het is ook uitzien, totdat Hij komt. Totdat dat moment aanbreekt dat Hij van iedereen de eer zal krijgen, ook van mij. Als dat zwakke er dan af is, als het onvolkomene voorbij is, als de zonde eindelijk afgelegd kan worden en ik hem voor 100% mag loven en prijzen. Zo wekt het avondmaal een mens ook op, gemeente, tot Maranatha leven. En daarmee dus ook tot pelgrimage. Vreemdelingschap. Nou, gemeente, dat wat betreft het eerste stukje van het avondmaalsformulier. Ziet u inmiddels ook al uit naar het vervolg? Vond u het ook leerzaam? En kijk wat voor lessen je dan vanavond ook meegekregen hebt. Dan kan de een met een andere les naar huis gaan dan een ander. Maar als u goed hebt opgelet, hebben alle lessen van vanavond ons op dezelfde plek willen brengen. En dan kom ik even terug op die tweedeling. Elke gemeente ligt als het ware in tweeën. Soms heel pijnlijk ook, als je die breuklijnen ziet lopen. Maar als we nou vanavond, gemeente, de preek begrepen hebben, en we gaan vanavond allemaal voor ons bed knielen, dan zijn we allemaal één op woensdagavond. Allemaal op diezelfde plek voor het aangezicht van God, waar je David nabidt.